Gemeente, ook deze middag openen we de schriften. We lezen een gedeelte uit het Oude Testament, uit de profetieën van Ezechiël. We lezen uit hoofdstuk 37, de eerste 14 versen. Dus de schriftlezing voor vanmiddag vindt u in Ezechiël 37, vanaf vers 1 tot en met vers 14.
De anderzieren was op mij en de ieren voerde mij uit in de geest en zette mij neder in het midden in een vallei. Dezelfde nu was vol beenderen. En hij deed mij bij dezelfde voorbij gaan, geheel rondom. En zie, er waren zeer velen op de grond der vallei. En zie, ze waren zeer dor. En hij zeide tot mij, mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? En ik zeide, Heere, Heere, gij weet het. Toen zeide hij tot mij, profeteer over deze beenderen en zeg tot hen, gij dorre beenderen, hoort des Heeren woord. Alzo zegt de Heer Heere tot deze beenderen, zie, ik zal de geest in u brengen en gij zult levend worden. En ik zal zenuwen op u leggen en vlees op u doen opkomen en hen uit over u trekken en de geest in u geven en gij zult levend worden. Gij zult weten dat ik de Heer ben. Toen profeteerde ik, gelijk mij bevolen was. En het werd een geluid, als ik profeteerde, en zie, een beroering. En de beenderen naderden elk been tot zijn been. En ik zag, en zie, er werd een zenuwen op dezelfde, en er kwam vlees op. En er trok een uit bovenover dezelfde, maar er was geen geest in hen. En hij zeide tot mij, profeteer tot een geest, profeteer, mensenkind, en zeg tot een geest, zo zegt de Heer, Heere, gij geest, kom aan van de vier winden en blaas in deze gedoden, opdat ze levend worden. En ik profeteerde gelijk als hij mij bevolen had. Toen kwam de geest in hen, en ze werden levend en stonden op hun voeten, een gans zeer groot eer. Toen zei hij tot mij, mensenkind, deze beenderen, die zijn de ganse uit Israëls. Zie, ze zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren. Wij zijn afgesneden. Daarom profeteer en zeg tegen hen, zo zegt de Heere Heere, zie, ik zal uw graven openen en zal uw lieden uit uw graven doen opkomen. O mijn volk, en ik zal u brengen in het land Israëls. En gij zult weten dat ik de Heere ben, als ik uw graven zal hebben geopend, als ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, o mijn volk. En ik zal mijn geest in u geven, en gij zult leven. En ik zal u in uw land zetten, en gij zult weten dat ik de Heer dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heer.
Gemeente, broeders en zusters, ik wil de preek deze middag beginnen met een vraag. Als u vanmiddag om u heen kijkt, zo hier in de kerk of thuis naast u in de kamer. Als u zo eens om u heen kijkt, wat ziet u dan om u heen? Als u uw blikken zo door de kerkzaal laat glijden, wat ziet u dan? Als het goed is, ziet u mens, jongeren en ouderen, mannen en vrouwen, kinderen, jongens en meisjes en jongeren. Maar gemeente, als de Heere nu vanmiddag hier zou rondkijken door het kerkgebouw, wat zal de Heere, de eeuwige God, de schepper die ons gemaakt heeft, wat zal Hij dan zien? Daar willen we naar gaan luisteren, gemeente, onder het thema de geest die levend maakt. Drie lijnen vanmiddag. Allereerst dorre beenderen. Als tweede dwaze bevelen. En tenslotte grote belofte. Thema van de preek, de geest die levend maakt. Dorre beenderen, dwaze bevelen, grote belofte. Gemeente, deze middag worden wij meegenomen aan de hand van onze gids, de profeet Ezechiël. En aan zijn hand betreden wij dit visioen. Hij wordt, zo wordt ons verteld, daarin meegenomen buiten zichzelf, door middel van de Here. De Here raakt zijn profeet aan en brengt hem door de geest naar buiten en hij wordt neergezet in het midden van een vallei. En als de profeet zijn ogen opent en in die vallei kijkt waar hij is geplaatst, ja, dan ziet hij mensenbeenderen, dode skeletten, dorre botten. Zijn ogen, ze vallen op eindeloze stapels mensenbotten. We blikken met Ezechiël in dit visioen in de vallei van de dood. En als we ons dat beeld proberen voor te stellen, gemeente vanmiddag, dan kunnen we dat nauwelijks bevatten. En tegelijkertijd kunnen we het ook haast niet kwijtraken. Als we ons dat voorstellen. En als we dit beeld hebben gezien, ja, dan verschijnt er niet snel een ander beeld. Nee, we kunnen niet snel wegkijken. Want de profeet Ezechiël wordt door de Here door deze vallei rondgeleid. Hij deed mij er aan alle kanten omheen gaan, vers 2a. Dus niet even snel kijken en dan weer wegdraaien. Nee, de profeet en ook wij, gemeente, wij moeten door die vallei gaan. Zodat het goed bij ons binnenkomt. In het Hebreeuws staat er twee keer achter elkaar rondom gaan. Het beeld van die eindeloze stapels, dorre botten, gemeente, moet indalen vanmiddag. Er liggen zoveel dode mensen. En daar moet Ezechiël voor ons notitie van nemen. Gemeente, de vallei draagt geen naam. Maar het is ook waarschijnlijk dat in de tijd van Ezechiël de mensen wel wisten welke vallei hier wordt bedoeld. Deze vallei zou je met recht de vallei van de dood kunnen noemen. En het lijkt wel of wij in dit visioen rondwalen over een slagveld in de oudheid waar twee legers op elkaar zijn gebotst en waar velen zijn gevallen in een bloedige veldslag. En als de ziener, als de profeet Ezechiël nauwkeurig naar die menselijke resten kijkt, dan wordt er in vers B nog iets bijgezegd, 2b nog iets bijgezegd. Zie, ze waren zeer dor. Tot waar zijn ogen kunnen kijken, gemeente, liggen er botten. En ze liggen er al heel lang. Het moet ontstellend zijn geweest voor Ezechiël. Als Jood en als zoon van een priester. Want als geen ander weet hij hoe belangrijk het is dat overledenen op een gepaste wijze begraven moest worden. En in het oosten is dat ook nog eens binnen 24 uur. En in de wet van Mozes vinden wij nauwkeurige instructies hoe zo'n begrafenis moest plaatsvinden. Maar hier in dit visioen, gemeente, is er niemand, helemaal niemand, die de moeite genomen heeft om deze mensen te begraven. De laatste eer is deze ongelukkigen onthouden. En als er gezegd wordt dat deze beenderen dor zijn, dat alles is vergaan, dan kijken we niet alleen naar een slagveld waar legers op elkaar zijn gebotst. Nee, gemeente, uit de boeken van Mozes zien we dan ook de straf, de vervloeking en het oordeel. Want zo staat het immers in de wet van Mozes, in Deuteronomium 28, vers 25 en 26. Zoekt u dat maar even op, dan zal ik dat aan u voorlezen. Dan krijgt u ook meer inzicht in de diepte van dit visioen. Deuteronomium 28, vers 25 en 26, daar lezen we deze woorden. Het oordeel wat Mozes voorhoudt aan Israël als ze zullen afwijken van de geboden van de Here. In Deuteronomium 28, vers 25 en 26, daar lezen we De Heere zal geven dat gij door uw vijanden verslagen wordt. Over één weg zult u tegen hen uittrekken, maar over zeven wegen zult u voor hen wegvluchten. U zult een schrikbeeld worden voor alle koninkrijken van de aarde. En dan komt het. Uw dode lichaam zal voedsel zijn voor alle vogels in de lucht en voor alle dieren op de aarde. En niemand zal ze schrik aanjagen. Gemeente, dus wat Ezechiël hier ziet in hoofdstuk 37 is niet zomaar een veldslag, een mislukte oorlog. Nee, wat Ezechiël voor ogen geschilderd krijgt en wat hij moet doorgeven aan de ballingen in Babel, is dat dit het oordeel van de Heere is. Wat hij ziet is verschrikkelijk. Mensen omgekomen door de oordelen van God. Verschrikkelijk. Afschuwelijk. Moet het daar dan deze zondagavond over gaan? Het is vakantie. En moet het dan over zo'n tekst gaan? Je weet het toch wel. Want als we dit beeld voor ogen geschilderd krijgen, worden wij mensen, jongeren en ouderen, bepaald allereerst bij onze sterfelijkheid. Memento mori, dat klinkt ook hier in hoofdstuk 37. Gedenk te sterven. De dood is een macht, een realiteit die onomkeerbaar verandert. De dood, gemeente, ze beheerst ook vandaag ons leven. De dood, ze bepaalt ons erbij dat wij slechts mensen zijn. Mensen die in het licht van Deuteronomium 28 onder het oordeel vallen. Wij zijn breekbaar. Wij zijn kwetsbaar. Voor ons allen geldt, zoals de schrift het zegt, het is de mens gezet te sterven en daarna het oordeel. En hoe waar deze werkelijkheid ook is, daar gaat dit visioen ten diepste niet over. Het gaat niet om ons mens, om onze sterfelijkheid, maar het gaat om de Heere, de God van Israël. De gemeente, als u zo met mij naar dit visioen kijkt, en als u zo kijkt in die vallei van de dood, wat maakt dat visioen dan bij u los? Wat maakt dat vanmiddag bij jou los? Wat doet dat beeld wat u voor ogen geschilderd krijgt? Wat voelt u in uw lichaam? Het kan toch bijna niet anders dan dat we zo snel mogelijk uit dit visioen willen stappen. Weg uit deze vallei van verschrikking. Dit wil je toch niet op deze zondagavond kijken naar dorre, dode botten. Gemeente, en toch is het vanavond goed dat wij onze ogen goed de kost geven in dit visioen. Want als wij willen begrijpen, gemeente, wat de geest van de Heere wil doen, dan moeten wij onszelf laten meenemen. Dit visioen in ons laten leiden door de profeet. Ja, gemeente, alsof dit visioen nog niet genoeg is, klinkt de stem van de Heere. En de Heere stelt zijn dienstknecht een vraag. Hij zegt tegen mensenkind: zullen deze beenderen tot leven komen? Het is een hele persoonlijke vraag van de Heere aan de profeet en aan ons. Het hele Ezechiëlboek door wordt de profeet aangesproken als mensenkind. Maar hier in deze dorre doodsvallei klinkt dat misschien nog wel met iets extra nadruk. De Heere spreekt de profeet aan met: Ben Adam, zoon van Adam, mens. En juist omdat wij zonen van Adam zijn en dochters van Eva, juist daarom zijn wij sterfelijke mensen. Wij sterven omdat wij verbonden zijn aan onze ouders die zondigden in de Hof van Eden. Wij keerden ons af van de God die ons alles heeft gegeven. Wij geloofden liever in de leugen die de Satan ons vertelde, dat wij mensen meer waren dan schepselen. Wij zien onszelf vanaf het paradijs al als schoon. Ja, gemeente, dat is onze zonde. Dat wij ons verheffen tegen God en tegen zijn woord. Dat is ten diepste de reden van Israëls zonde. Dat is ten diepste de reden van al onze zonde. Dat wij niet luisteren naar God en naar zijn woord. Om die reden bevinden wij ons ook deze middag hier op aarde in een tranendal. In de diepte van de dood. En niet in de vallei van het leven waarin Adam en Eva waren geplaatst door Gods goedheid. Ja, gemeente, als er iets duidelijk moet worden in het profetenboek Ezechiël, is het wel dit. Dat de Heere, de God van Israël, de zonde ziet en straft. Dat heeft hij getoond door middel van de ballingschap. De profeten, ze waren naar Israël toegegaan en de Heere had zijn volk gewaarschuwd. Bekeer u Israël, bekeer u, anders zal de koning van het noorden komen. Maar Israël had zijn schouders opgehaald en gedacht, ach, zal mijn tijd wel duren. En de legers van de koning van Assyrië, ze waren gekomen. De 10 stammen waren weggevoerd. Het was een waarschuwing aan het kleine stammenrijkje van Benjamin en Juda wat nog over was. En ook daar heeft de Heere zijn profeten naartoe gezonden. Dat Israël, dat Juda, dat Benjamin zich moest bekeren van de afgoden. En met hun hele hart en met hun hele leven de Heere moesten dienen. Maar ze deden het niet. En koning Nebukadnezar, de koning van Babel, was gekomen. En hij heeft een deel al van het volk weggevoerd. De tijd van Ezechiël. Oordeel. Dat zien we. Want velen heeft de koning van Babel meegevoerd. Naar een ver en vreemd land. Waar vreemde goden worden gediend. Ja, als de ballingen die bij Ezechiël zijn om zich heen kijken. Dan zien ze vreemde afgodentempels. Dan horen ze talen die ze niet kennen. Dan weten ze het. Wij leven in de ballingschap. Wij zijn kinderen van Adam. Wij hebben het verbond met onze God gebroken. Dat is onze zonde. Daarom zijn wij hier gebracht. Het is de toorn van God dat wij niet meer leven in het land van de belofte. Elke dag die ballingen meemaakt, hebben ze ervaren en kunnen zien dat de toorn van God werkelijkheid is geworden. Dat zijn woord waar is. Want ze zijn niet thuis. Ja, gemeente, ziet u, zie jij dat vandaag ook? Dat je hier vanmiddag op Urk niet thuis bent. Want de wereld die wij kennen, de wereld waarin wij leven, waarin wij alle bevinden. Gemeente, het is niet ons thuis. Wij wonen hier wel op deze aarde, wij leven hier wel. Maar ten diepste zijn wij vreemdelingen. Vreemd in dit ondermaans. Dit is niet ons vaderland. Wij leven hier slechts een schamel bestaan. Vol verleiding, vol van zonde en van oordeel. Wij leven voortgedreven door de algoritmes van de social media. Wij zijn niet thuis, al proberen wij van deze aarde, van dit plekje wat wij hebben, wel ons thuis te maken. De schriften, ze wijzen ons steeds weer ook vanmiddag op een ander land. Een plaats waar de gemeenschap met God ten volle werkelijkheid is geworden. Zijn er hier vanmiddag dan ook mensen die dat geleerd hebben? Dat ze vreemdeling zijn hier op aarde. Dat het hier beneden niet is. Die hunkeren naar een vaderland waar zij God zullen zien. Omdat ze in zichzelf hebben geleerd door het woord van God. Dat er hier zoveel is. Dat zo ver bij God vandaan is. Verlangt u nu ook naar een plaats waar alles strijdt met zonde, met zorg, met pijn en lijden. Waar dat voorbij is. Een plaats waar u rust vindt voor uw ziel. Waar dood en duisternis geen plaats meer zullen hebben. Gemeente, het is hier niet. En als we eerlijk zijn vanmiddag, gemeente, dan denken we toch heel vaak dat dat wel het geval is. Dat het hier beneden te vinden is. Dat wij toch hier wel een heel eind kunnen komen. En diep in ons hart, gemeente, als we eerlijk zijn, zit er toch ook wel dat kleine sprankje hoop. Dat wij hier voor eeuwig wel kunnen blijven. Maar gemeente, ook vanmiddag moet ik tegen u zeggen dat dat niet zo is. Want zoals u in de banken zit en thuis meeluistert en ik hier sta. Wij zijn en blijven kinderen van Adam. En voor ons is het gezet dat wij zullen sterven. En dat God dan zijn oordeel over ons uit zal spreken. Laten we terugkeren naar de vraag die de Heere stelt aan zijn profeet. Mensenkind, zullen deze beenderen tot leven komen? Het is eigenlijk een vraag waar de profeet op geen enkele manier antwoord op kan geven. Want het is een vreemde vraag. En Ezechiël doet dat ook niet. Hij ontkent niet dat het mogelijk is dat die beenderen levend wordt. Maar hij wijst nadrukkelijk terug naar zijn zender. Heere, Heere, gij weet. En het antwoord van Ezechiël, gemeente, dat is geen teken van onverschilligheid. Maar hier zien we de profeet buigen voor het raadsbesluit van God. De macht en de genade van de Heere. Ezechiël wijst de Heere op zichzelf. Heere, u weet het. Ezechiël maakt zich klein. En hij weet dat hij met zijn kennis, met zijn verstand, zich niets kan voorstellen bij deze levende God. Ja, gemeente, ook dat is goed om van Ezechiël te leren. Dat wij luisteren naar Gods stem. Dat wij niet zo snel de Heere de antwoorden en de dingen die hij moet doen wel willen voorzeggen. Maar dat wij stil worden. En dat we het tegen de Heere zeggen. Heere, doet u maar met mij zoals u dat wilt. Heere, u weet het. Ja, dat brengt ons bij het tweede. Dwaze bevelen. Want als Ezechiël daar staat in die vallei, te midden van al die botten, dan klinkt het bevel tot profetie. Want zo zullen we zien, kan Ezechiël niet aan de zijlijn blijven staan als toeschouwer. Nee, Ezechiël, hij wordt volledig betrokken bij dit visioen. Hij kan niet alleen als waarnemer, als gids dienen. Maar hij moet degene zijn die de woorden van God uitspreekt in dit visioen. Want ook als hij dit visioen ziet, dan is hij nog steeds profeet. En dan lezen we in vers 4 die ontstellende woorden van de Heere. Toen zei hij tot mij, profeteer over deze beenderen. En zeg tot dezelf, gij dorre beenderen, hoort des Heeren woord. Ja, in alle opzichten, gemeente, een volslagen zinloos bevel. Want dorre botten, dorre beenderen kunnen niet horen. Het is echt verspilde moeite om hier te gaan preken. Het is zinloze prediking. Het is zinloze profetie. Wie kan spreken tegen doden en hopen op enig effect? Het heeft toch geen enkele zin. Je kunt net zo goed roepen tegen een rots dat hij water moet geven. Maar ook dat lijkt toch onmogelijk. Ja, als we het bevel van de Heere lezen uit vers 4, gemeente, is dat onredelijk en klinkt dat dwaas in onze mensenoren. Maar gemeente, laten wij dan niet vergeten dat hier geen mens spreekt, maar de Heere. Het is de God van Israël die door te spreken deze wereld heeft voortgebracht. Hij is bij machten door middel van de dwaasheid van de prediking wonderen te werken. Want daar getuigen de schriften immers van. En gemeente, in de geschiedenis van Israël is er toch dat machtige teken. Dat er tegen rotsen werd gesproken in de woestijn. En dat er water uit is voortgekomen. Als dat wonder dan mogelijk is, daar in de woestijn, tijdens de woestijnreis, zullen deze dorre botten dan niet tot leven komen. Ja, gemeente, wat zal Ezechiël doen? Nou, kijk maar, jongens en meisjes. De profeet opent zijn mond. En zoals het een profeet betaamt, spreekt hij de woorden van de Heere. En dat moet je eigenlijk voor je zien. Je ziet Ezechiël daar staan, de profeet van de Heere, te midden van die stapels botten. En dan zegt hij het. Alzo zegt de Heere, Heere, vers 5, tot deze beenderen. Zie, ik zal de geest in u brengen. En gij zult levend worden. En ik zal zenuwen op u leggen en vlees op u doen komen en huid over u heen trekken. En de geest in u geven. En gij zult levend worden. En gij zult weten dat ik de Heere ben. De gemeente, in vers 5 worden wij bepaald bij de kracht van de geest van God. Want het is de Heere die in deze vallei zijn geest gaat uitstorten over deze dorre beenderen. Het is de geest die tot leven zal wekken. Het is de geest die dat alles zal doen. En dat woord van Ezechiël is een woord van radicale omkeer en vernieuwing. Want hier worden doden levend. Het onmogelijke gebeurt. Het is een woord van ongekende kracht, van ongekende schoonheid. Een woord waarin de diepe troost verankerd ligt. Troost, gemeente, voor mensen die moeten zeggen dat ze niets meer hebben. Die vallei vol dorre beenderen is door de Heere niet vergeten. Al liggen ze daar al jaren onbegraven, ook al brandt de zon erop. En liggen ze daar verspreid door die vallei als teken van oordeel en straf. In de profetie zien we, gemeente, dat de God van Israël zich omkeert. Zich omkeert tot deze gevallen. Zich omkeert en zijn levendmakend woord spreekt. Dat woord wat vervuld is van de levendmakende geest. De Heer heeft gestraft in zijn toorn. Maar we zien, gemeente, te midden van het oordeel, grondeloze, onbegrijpelijke barmhartigheid. We zien zijn tomeloze genade voor een verloren volk. Voor mensen die niets verdiend hebben omdat ze gezondigd hebben en onder het oordeel vallen. Gemeente, dat is nu hoe de Heer werkt. Dat is nu de God van Israël. Dat is nu de God van het Oude, van het Nieuwe Testament. Die God die ook deze middag is neergedaald. Opdat hij zondaren zoekt. Zondige mensen die in zichzelf niets hebben. Zondige, schuldige mensen die van zichzelf moeten zeggen. Heere, ik heb helemaal niets. Ik kan helemaal niets. Ik ben machteloos, geketend in banden van duisternis. Maar zou u mij nu willen bevrijden? En gemeente, we zien het. De Heere spreekt tot mensen die onder het oordeel liggen. Hoop. Hoop voor een verloren volk. We zien hoe de Heere deze levende botten, uit deze levende botten weer mensen tevoorschijn kan roepen. Kan vormen, kan herscheppen door zijn woord en geest. Op het moment dat Ezechiël begint te preken in die vallei, hoor je een bijzonder geluid. Op het moment dat hij zijn mond opent en begint te spreken en de woorden zijn mond verlaten, dan worden die botten samengebracht. Ik zal pees op u leggen, vlees op u doen komen, een huid over u heen trekken. En zo gebeurt het. Zo worden die botten die daar verspreid liggen door de vallei tot mens. Wat een wonder. Wat een genade. En zo zien we plotseling die vallei met dorre doodsbeenderen vol mensen liggen. En daarin schuilt voor ons een vraag. Want jongens en meisjes, vaders en moeders, opa's en oma's, Hebt u vanmiddag, vanavond in de kerk ook dat geluid gehoord? Dat geluid vanmiddag in de gemeente hier. Wat als u goed luistert, als u stil bent vanmiddag, worden er hier op dit moment mensen aangeraakt, getroffen in het hart. Geraakt door het woord wat opnieuw leven geeft. Wellicht ervaar je dat zelf al op dit moment. Dat de Heilige Geest je op het puntje van je bank heeft gebracht. Omdat er tot u wordt gesproken. Omdat er in uw dorre en dode hart woorden van leven binnenkomen. Omdat u het ook vanmiddag hebt gehoord. Dat u moet zijn bij de drie-enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Omdat er ook vanmiddag voor jou wordt gepreekt. Omdat jouw dode hart een vlezen hart zou worden. Waardoor het leven stroomt. Want gemeente, de Heilige Geest van God, hij is ook deze middag niet uitgewerkt. Hij laat ook vandaag zijn woord de wereld doorgaan. Weet je waarom? Omdat dode mensen tot leven gewekt zouden worden. En gemaakt zouden worden tot zijn kinderen. Zouden gaan behoren tot die gemeente die zalig wordt. Ook op deze dag is de Heilige Geest bezig om harten van mensen te veranderen. Om op deuren van harten te kloppen. Om te snoeien, om te zaaien, om te zoeken, om te roepen. Gemeente, die Geest van God, wordt het maar niet moe om uit te gaan in deze wereld. Omdat het ook op dit moment nog genadetijd is. En ook omdat er vanmiddag nog mensen behouden moeten worden door dat woord wat leven geeft. Gemeente, alleen door Hem, door de Heilige Geest, komen wij tot leven. En komen mensen werkelijk tot bloei. Dat is nodig, gemeente, steeds weer opnieuw om dat te zien. En misschien is dat ook wel een vraag voor u en voor jou. Maar hoe kan het dan dat de Heere genadig is? Want wat is dan de reden dat die dorre beenderen weer tot leven worden gewekt? Valt het oordeel van de Heere dan toch wel mee? Doet de Heere, ach, hij kijkt wel door de vingers. Nee, gemeente, zo moeten we vooral niet denken. Nee, die dorre beenderen zijn dor en doods. Er zit geen leven in. Maar in vers 5 en vers 6 ontmoet je drie keer een woordje. Wat cruciaal is voor deze profetie. En dat woordje is ik. Steeds weer gaat het daarover. Ik zal het doen. Daar begint en eindigt de profetie mee. Met dat woordje ik, wat wijst naar de godsnaam. Ja, van die dorre, van die dode beenderen moeten we het niet verwachten. Maar door de profetie wordt onze aandacht weer gericht op de Heere, de God van Israël, die dat doet. Deze profetie, gemeente, wil ons vanmiddag iets laten zien van Gods hart. Het laat ons iets zien welke God er deze middag naar ons toe komt. Ook deze middag komt er een genadige en barmhartige God naar u toe. Die niet komt met het oordeel en de straf die wij hebben verdiend. Nee, hij is gekomen en hij biedt u ook deze zondag genade, behoud en herstel aan. Hij wil leven scheppen, leven geven aan mensen die dood en levenloos zijn. Zelfs als alles verloren lijkt en er niets meer te doen is, ja dan komt hij. Als mensen machteloos staan, als ze geen kant op kunnen, precies dat is het moment waarop de Heere wil werken. Dat is in het geval van Ezechiël zo. Dat doet hij vanmiddag opnieuw. Ja gemeente, en nu mag ik u wijzen op de Heer Jezus Christus. Want hij is nu juist gekomen. Op het moment dat niemand op hem wachtte. Hij is gekomen in de volheid van de tijd. Hij is gekomen met zijn woord. Maar wat nog veel groter is, gemeente. Hij is gekomen om te lijden en te sterven aan het kruis. Hij is gevallen onder het oordeel van God. Hij is gehangen aan het vloekhout en hij heeft het willen dragen. Weet u waarom? Omdat de Heilige Geest vanmiddag opnieuw mensen kon uitsturen om het te verkondigen dat er voor u en voor jou nu genade is. Niet omdat jij zelf beter bent gaan leven. Niet omdat jij toevallig in de goede kerk zit. maar omdat God genadig is en barmhartig. En als u gelooft in die naam van de Heer Jezus Christus, zult u zalig worden. Want Hij heeft alle straf gedragen. En aan het kruis heeft de Heer Jezus het immers geroepen. Het is volbracht. Gemeente, wij kunnen nooit te groot over God denken. Want Hij is zoveel rijk, zoveel machtiger, zoveel genadiger dan wij ooit kunnen verwachten. En tegelijkertijd, gemeente, kunnen wij nooit te klein worden voor God. Want wie zijn wij nou vergeleken bij Hem? Gemeente, en ondanks dat de Heere groot is, machtig en genadig, is Hij zo dichtbij vanmiddag. Want ook u, ook jij kunt zijn naam horen, leren kennen. Ook u, ook jij mag vanmiddag naar hem toe gaan en het tegen hem zeggen: Heere, ik heb van u gehoord. Ik heb gehoord dat u doden kunt leven, levend maken. Wilt u dat ook nu voor mij doen? Er wordt vandaag zo vaak geklaagd door mensen dat ze zo onrustig zijn. Dat het hart zo leeg is. Dat ze eigenlijk geen rust kunnen vinden. Dat ze zo onverzadigd zijn. Weet u hoe dat komt? Weet u hoe het komt dat mensen zo verward zijn vandaag? Dat heeft alles mee te maken dat het hart, waarvan de apostel Paulus zegt dat het een tempel is van de Heilige Geest, dat hart leeg is. En wat je ook in dat hart wil stoppen, het blijft leeg, het blijft onrustig. Want ons hart vindt pas rust, zei Augustinus, als het wordt rust wordt gegeven in God op het moment dat de Heilige Geest binnenkomt. Al dat andere waar je je hart mee vult, die nieuwe telefoon, die leuke vriend of vriendin waar je stiekem verliefd op bent, die fijne vakantie waar je naar uitziet, die carrière, laat u allemaal leeg. Zal je hart niet vervullen. De enige gemeente die u werkelijk kan vervullen en rust kan geven, dat is de Heilige Geest. Alleen door de Heilige Geest komen wij tot leven en tot bloei als mens. En als er vanmiddag mensen zijn die geleerd hebben dat ze van zichzelf levenloos en dood zijn door hun zonde en misdaad. Als je erachter bent gekomen dat je hart leeg is, mag ik u wijzen op de Heilige Geest, die ook deze middag juist lege harten wil vervullen. Vervullen met de vreugde en de rust die er te vinden is in God. Hoor het woord van de Heere. Want dat woord van de Heere, gemeente, is een machtig woord. Dat woord van de Heere, dat spreekt van genade en barmhartigheid. Met dat woord, met die belofte, mag u vandaag naar de Heere toe gaan. Die belofte, zo zegt de Heere, Heere tegen deze beenderen: zie, ik ga geest in u brengen en u zult tot leven komen. Zijn er dan hier vanmiddag nog mensen die dat leven zoeken? Die daarna verlangen? Die eigenlijk nergens rust in kunnen vinden? Gemeente, gaat u naar de Heere toe. Want daar zult u nooit tekort komen. Daar zult u nooit leeg worden weggestuurd. Ja, laten we terugkeren naar onze tekst. Want het slot van vers 8, daarin lezen we dat die vallei wel vol dorre, die dorre doodsvallei nu gevuld is met lichamen, maar dat er nog iets ontbreekt. De geest is niet in hen, lezen we. Nou schiet de vraag natuurlijk onmiddellijk omhoog. Schiet die prediking van Ezechiël dan tekort? Nee, gemeente, dat is hier niet het geval. Nog een keer wordt nadrukkelijk gewezen op de werking van Gods geest. Want Ezechiël moet nog een keer profeteren. En ditmaal tegen de geest. Zo zegt de Heere, Heere: geest, kom uit de vier windstreken en blaas in deze gedood, zodat zij tot leven komen. Hij moet de geest wakker roepen. Hij moet de geest oproepen om de mensen te vervullen en levend te maken. Op een hele, hele mooie manier wordt hier de werking van de Heilige Geest omschreven. Hij wordt hier de wind genoemd. De wind die aankomt blazen en aankomt waaien. En dat beeld dat gebruikt de Heer Jezus nu ook in het Johannesevangelie. Als er hier sprake is van wind, dan moet je niet denken aan een harde, stevige, koude noorderwind. Nee, hier wordt een zachte, een warme zomerse voorjaarsbries bedoeld. Die de natuur wakker schudt, waardoor alles tot bloei komt. Dat is de werking van de Heilige Geest. Vervullen, aanraken, tot leven wekken. En als de Heilige Geest intrek neemt in je hart, dan wordt je leven veranderd, bijgestuurd, omgekeerd veranderd. Want alles wat dan niet past bij de Heere en met zijn dienst, dat gaat eruit. En al die dingen waar je het nut niet van inzag, je gaat zien dat het daar nu in te vinden is. Gemeente, wij leven in een tijd, in een wereld waarin mensen zo vaak spreken over de Heilige Geest. Vooral in de kerk. Het gaat meestal over de Heilige Geest. En vaak bedoelen we daar gewoon ons gevoel mee. Dat gevoel wat ons een fijn gevoel geeft, ja, dat zal de Heilige Geest wel zijn. Maar gemeente, vraagt u dan eens door of ook die mensen die daarover spreken ook weten over het feit dat ze buiten de Heere verloren liggen. Dat ze zondaren zijn. En dat het zo'n groot wonder is dat de Heilige Geest nu in hun hart en hun leven wil gaan werken. Want ik was dood, maar door de Heilige Geest, door het offer van de Heer Jezus Christus, door de liefde van God de Vader, ben ik ziende geworden. Want gemeente, in de schrift, in dit visioen, zien we wel een hele andere werking dan dat er vandaag de dag over gesproken wordt. Als de Heilige Geest, de Geest van God in ons hart gaat werken, dan leren we zien hoe groot God is. Hoe vol genade en vol barmhartigheid. Maar gemeente, dan leren wij ook kennen dat er vanuit ons niets is wat Gods behaagt. Dan leren wij dat wij in onszelf zondaren zijn. Dat brengt ons tenslotte ook bij het derde. Grote belofte. Als het slot van de profetie wordt uitgesproken, dan zit daar een vorm van uitleg in. De profeet ontvangt dit visioen om door te geven aan de ballingen. En dit element van de ballingschap komt dan ook duidelijk naar voren. De Heere geeft aan dat hij de toestand van zijn volk heeft gezien. Hij weet wel dat ze hopeloos zijn en verslagen. Dat ze geen herstel voor zich zien. Maar de profeet mag zijn volksgenoten bemoedigen met deze woorden. Zo zegt de Heere, zie, ik zal uw graven openen. En ik zal u uit uw graven doen oprijzen. Mijn volk. En ik zal u brengen in het land van Israël. Dan zult u weten dat ik de Heere ben. Als ik u uw graven open en als ik u uit uw graven doe oprijzen. Mijn volk, ik zal mijn geest in u geven. En u zult tot leven komen. En ik zal u in het land brengen. Dan zult u weten dat ik de Heere dit gesproken en gedaan heb. Spreekt de Heere. Gemeente, hier lezen we dat de Heere het verbond met zijn volk weer zal herstellen. Dat hij zijn volk terugkeert belooft uit de ballingschap naar het beloofde land. Dat had Israël niet verdiend. Ze zijn zo krachteloos als de doden. Maar God zal hen levend maken. Hij zal die omkeer brengen. Hij zal in zijn genade Israël verlossen. Hij zal zichzelf tonen. Zodat Israël zal weten dat ze een machtige God hebben. Dan zult u weten dat ik de Heere ben. De Heere die deze grote daden doet. Die Heere die van geen wijken weet. Die God die ook deze avond naar ons toekomt. Omdat wij het maar niet zouden vergeten dat hij barmhartig is en genadig. En gemeente, dat wil ik u aan het einde van de preek laten zien. Om u dat duidelijk te maken, wil ik u meenemen op een zaterdagavond in Jeruzalem. Het begint te schemeren en het is de zaterdag, de Sabbat begint. En dan vullen de straten van Jeruzalem zich vol met mens. En laten we ons meevoeren door die grote groep mannen, gekleed in donkere pakken, sommigen met hoed. En als we met hen meelopen door de smalle straatjes van Jeruzalem, dan moeten we door een checkpoint en uiteindelijk komen we bij een heel groot plein. En dan staan we voor de klaagmuur. En we staan daar niet alleen op deze zaterdagavond bij de klaagmuur, maar we staan daar met duizenden. En bij die klaagmuur, jongens en meisjes, dan zien we allemaal mannen aan het bidden. Ze roepen tot de God van Israël, omdat ze zijn teruggekeerd uit de ballingschap. Daar horen we ze bidden, de woorden van David, de profetieën van Jesaja. Daar klinkt het gebed tot de God van Israël. Of hij wil spreken, of hij wil waken over zijn volk en of de Messias mag komen. Daarin zien we dat het woord van de Heere waar is, dat ook deze profetie is uitgekomen. Want Israël leeft tot op de dag van vandaag, omdat de God van Israël leeft. En gemeente, ik wil u naar een tweede plaats meenemen. En dit is een huis in Jeruzalem. Voor dat huis is een menigte verzameld. En rondom dat huis zien we 11 mannen staan die het evangelie verkondigen van Jezus Christus. Dat is het Pinksterfeest waarop de Heilige Geest is uitgestort. En dan zien we de apostel Petrus wijzen op degene die levend is geworden, die opgestaan is uit de dood, die de Messias is, de Christus der Schrift. En Petrus zegt het, jullie hebben hem gekruisigd, maar God heeft hem opgewekt. En dan zien we dat door middel van de prediking de Heilige Geest blaast door de straten van Jeruzalem, dat mensen tot bekering komen. Daar in Jeruzalem en hier vandaag. Omdat de kerk leeft. Omdat de Heere, de God van de kerk, leeft. Die God die niet laat varen het werk van zijn handen. En gemeente, tenslotte wil ik u vragen om nogmaals om u heen te kijken. Net als in het begin van de preek. En wat ziet u dan? U ziet opnieuw mensen, jongeren en ouderen. Wat zal de Heere zien aan het einde van deze dienst? Zal hij mensen zien die voor het eerst zijn aangeraakt? Die voor het eerst hebben gezien dat het de Heere is bij wie ze moeten zijn? Gemeente, ik hoop het. En mag ik u dan ook een hele persoonlijke vraag stellen? Zijn er dan ook vanavond mensen tot leven gekomen? Zijn er ook vanavond mensen aangeraakt door de werking van de Heilige Geest? Omdat u er niet meer zonder kunt. Omdat u er niet meer zonder wil. Zonder deze God, deze Heere, die levend is. Hoor het woord van de Heere, gemeente. Ik zal mijn geest in u geven. En u zult tot leven komen. Ik zal u in het land zetten. Dan zult u weten dat ik de Heere dit gesproken en gedaan heb. Spreekt de Heere. Amen.